Welkom bij de podcast van het Westfries Museum. Met iedere week een nieuw en nieuwsgierigmakend verhaal over de meest enerverende en boeiende episode van onze geschiedenis. De Gouden Eeuw. Aflevering 12. VOC. Vergaan onder corruptie. Ad, de podcast van vandaag gaat over de VOC en dan denk ik dus meteen aan de VOC-mentaliteit.
Ja, dat begrijp ik. Dat is logisch. Want sinds minister-president Jan-Peter Balkenende daar in 2006 mee op de proppen kwam, zijn die twee begrippen natuurlijk bijna niet meer van elkaar te scheiden.
Ja, daar kwam hij vandaan. Dat was ik alweer vergeten, ja. Waarom gebruikte hij die term toen?
Nou, Balkenende was tijdens de algemene beschouwing in de Tweede Kamer in discussie met Femke Halsema, toen nog fractievoorzitter van GroenLinks, en ergerde zich nogal aan de kanttekeningen die zij plaatste bij het positieve verhaal dat hij ophield over de economische opleving in Nederland. En hij zei tegen haar: ik begrijp niet waarom u hier zo negatief en vervelend over doet. Laten we toch blij zijn met elkaar. Laten we optimistisch zijn. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. De VOC-mentaliteit. Over grenzen heen kijken. Dynamiek. Toch?
Ja, dat toch. Dat, nou weet ik het weer. En dat toch klinkt toch een beetje alsof hij het niet zelf helemaal geloofde.
Ja, nou ja, en alsof hij bijna om bevestiging vroeg.
Ja,
hè,
van, precies.
Toch?
Ja, toch?
Precies. Nou ja, die bevestiging die kreeg hij zeker in eerste instantie niet. Want heel links Nederland viel over hem heen. Want de VOC-mentaliteit werd vooral door de politici van GroenLinks, de SP en de Partij van de Arbeid, vooral met geweld en kolonialisme geassocieerd. En Jan Marijnissen, toen leider van de SP, zei in het debat dat wanneer Balkenende terug wilde naar de VOC-tijd, hij in het buitenland toch nog wel het een en ander uit te leggen had. Maar goed, Balkenende wilde natuurlijk vooral de handelsgeest, de daadkracht en de durf die hij zelf met de VOC associeerde als voorbeeld stellen.
Ja, en toch heeft hij die term, VOC-mentaliteit, die is toch een beetje blijven hangen als een begrip voor iets in het verleden waar je vooral niet trots op zou moeten zijn.
Ja, dat klopt. Hè. Als mensen die term nu gebruiken, ja, maken ze daar ook altijd het aanhalingstekens bij. Ja. Trouwens, juist die benadering zette historicus en televisiemaker Hans Goedkoop aan het denken. Want hij dacht, hoe komt het toch dat wij Nederlanders de neiging hebben om onze eigen Gouden Eeuw-geschiedenis altijd enigszins geringschattend te benaderen. Terwijl in het buitenland bijvoorbeeld er vol lof en bewondering over dat Nederland uit de VOC-tijd gesproken wordt. Dit leidde uiteindelijk tot de 13-delige televisieserie De Gouden Eeuw, waarin zowel ruimte was voor een kritische beschouwing van die tijd, maar ook voor de vele bijzondere en zelfs uitzonderlijke prestaties en ontwikkelingen in die tijd.
Een soort en-en benadering.
Ja, en zo moet je volgens mij ook naar de VOC kijken. Hmm. Want de VOC was inderdaad het toonbeeld van de handelsgeest van Nederland in de Gouden Eeuw. Het was een unieke publiek-private samenwerking. En het was aan het eind van de 17e eeuw niet alleen de grootste, maar ook de succesvolste handelsmaatschappij ter wereld. En ook nog eens de eerste onderneming die werd gefinancierd door middel van uitgifte van verhandelbare aandelen. Echt een unicum. Trouwens, het oudste aandeel ter wereld, weet je waar dat ligt?
Ik vermoed het Westfries Museum.
Nee, in het Westfries Archief.
Oh, het Westfries Archief. Ja. Oké, okay. Wel daar in Horen dus.
Daar ligt het oudste aandeel ter wereld.
Ja. En van wie was dat aandeel?
Dat was eigendom van Pieter Harmenszoon uit Enkhuizen. Hij was bode aan het stadhuis en investeerde zijn hele spaargeld, 150 gulden, in de VOC. Oh. Wat heel mooi laat zien dat VOC-aandelen zeker in het begin een soort volksaandelen waren. Niet alleen de allerrijkste, maar iedereen die wat geld over had, die dacht, dit is een kans, hier stop ik mijn geld in. En dat heeft niet alleen Pieter Harmenzo, maar ook vele anderen geen windeieren gelegd. Want de VOC werd zeer winstgevend en bracht niet alleen de staat, maar ook al die aandeelhouders heel veel rijkdom op. Nou ja, zover de positieve kant van de VOC.
Ja, want er is ook iets anders natuurlijk.
Ja, ja. Ja, de NN-benadering, hè? Ja, want daar staat tegenover dat de VOC, behalve een handelsonderneming, ook een militaire onderneming was. Het was namelijk een wapen in de oorlog tegen Spanje. En de compagnie mocht, wanneer zij dat nodig achtte, geweld gebruiken om de handelsbelangen veilig te stellen. En dat werd ook grif gedaan met als dieptepunt de moordpartij op de Banda-eilanden in 1621 om het monopolie op nootmuskaat veilig te stellen. Daarbij vielen 15.000 doden, denkt men, schat men in. En daaraan dankt de opdrachtgever van deze slachting, Jan Pieterszoon Koen, ook nog altijd zijn bijnaam, de slachter van Banda. Maar goed, we moeten ook niet vergeten dat de VOC vele honderdduizenden slaafgemaakten uit Azië kocht en inzette. En ook niet de bijna vanzelfsprekendheid waarmee de belangen en de rechten van de lokale bevolkingen ondergeschikt werden gemaakt aan de VOC-belangen. Ja, ook dat kun je allemaal met VOC-mentaliteit associëren.
Ja. En welke kant van de medaille wil jij nu verder belichten in deze podcast? De lichte of juist liever de donkere?
Ik wil graag een aspect van de grijze kant
belichten.
Het, zeg maar het schemergebied. Okay. Ja. Dat is altijd heel erg interessant. Ik wil het namelijk met je hebben over de corruptie binnen de VOC. Natuurlijk allereerst omdat daar smakelijke verhalen over te vertellen zijn, maar ook omdat een aantal West-Friezen daarmee van doen hadden.
Ah.
En dat is al trouwens niet zo vreemd, want er waren heel veel West-Friezen actief in de VOC, want de compagnie was namelijk georganiseerd als een soort moederbedrijf met aan de top de centrale directie, de heren 17, die zaten in Den Haag. En vervolgens waren er nog een zestal dochterondernemingen, de zogenaamde VOC kamers, en die mochten behoorlijk zelfstandig optreden. En daarvan waren er zes, waarvan één in Hoorn en één in Enkhuizen. Dus West-Friesland was aardig vertegenwoordigd in de VOC.
Maar is die corruptie dan ook specifiek West-Fries?
Nee, absoluut niet. Okay. Nee, gelukkig niet, zou ik bijna willen zeggen.
We hebben het niet uitgevonden.
Nee, precies. Okay. De hele VOC was van corruptie doortrokken.
En hoe kwam dat?
Nou ja, wat voor vandaag de dag ook nog geldt, is dat daar waar heel veel geld omgaat en ook wordt verdiend, daar ligt de corruptie altijd op de loer. En er ging heel veel geld om in de VOC. En daar komt bij dat de handel aan de andere kant van de wereld plaatsvond, ver uit het zicht van de VOC-directies in Nederland. Op het hoogtepunt, eind 17e eeuw, begin 18e eeuw, had de VOC tientallen handelsposten of factorijen, zoals ze ook wel worden genoemd, verspreid over een enorm gebied van Kaap de Goede Hoop tot aan Japan. En het was gewoon ondoenlijk om daar volledig zicht op te houden. Nou, neem bijvoorbeeld alleen al die zeelui. Hoe makkelijk was het voor hen om zelf ook wat handel aan boord mee te nemen?
Ja.
Hè, dat werd sluikhandel of lorrendraaierij genoemd. Nou ja, een portie peper, dat nam niet veel plaats in.
Nee, dat neemt makkelijk mee.
Ja, en dat bracht in Nederland al gauw een kapitaaltje op.
Ja.
Dat was ook bijna niet tegen te gaan. Nou, dat zag de VOC ook wel. En daarom maakten ze gewoon regels. voor het meenemen van een eigen handeltje. De hoeveelheid handel die je mocht meenemen werd afgemeten aan de grootte van je scheepskist. En dat betekende bijvoorbeeld dat de matroos, die had een veel kleinere scheepskist dan de schipper van het schip. En die mocht dus minder handel meenemen dan de schipper. En op die manier probeerden ze eigenlijk die sluikhandel een beetje tegen te gaan. Maar wat denk je van de pakhuizen?
Ja, daar lag natuurlijk ook voor kapitalen.
Een uitgelezen kans natuurlijk voor de pakhuismeesters of de sjouwers die daar werkten om te sjoemelen en wat peper of nootmuskaat mee naar buiten te smokkelen. Maar daar werd wel heel erg op gelet. Want alles in de VOC werd gewogen, geteld, opgetekend.
Aha.
En de basis van de VOC, zou je kunnen zeggen, was dan ook een zeer uitgebreide en gedetailleerde boekhouding. En wat we nu nog steeds zien, alle eigendommen van de VOC kregen dat logo VOC.
Ja.
Dus dan kon je zien van het is van de compagnie en het is niet van jou. En vervolgens werd dat allemaal ook nog eens met grote regelmaat gecontroleerd door de directies, de heren bewindhebbers. En dat gebeurde bijvoorbeeld meteen al als een schip terugkwam. Zodra men hoorde van er is nu een schip onderweg, dan gingen en het was een schip van de Kamer Hoorn. Mm. Dan gingen de bewindhebbers van de Kamer Hoorn naar Texel. En zodra het schip het anker liet vallen, kwam er meteen een bewindhebber aan boord om alles te controleren en op te tekenen.
Ja.
Maar ja, wat nu als die bewindhebbers nu zelf de grote fraudeur
zijn?
Ja,
maar dat kwam dus ook voor.
Ja, zeker. En ik denk zelfs op grotere schaal dan we nu nog kunnen achterhalen. Want de heren bewindhebbers hielden elkaar de hand boven het hoofd en hingen maar zelden de vuile was buiten. De eerste die als fraudeur werd aangemerkt, dat was een zekere Isaac Lemaire. Nota bene, hij was bewindhebber van de VOC-Kamer Amsterdam en nota bene de grootste aandeelhouder van de VOC. En hij werd uit de VOC gegooid omdat hij gesjoemeld had met bonnetjes.
Dus dat is een heuse bonnetjesaffaire. Toen al.
Ja, ook toen al. Hij had rekeningen vervalst en zo ten onrechte onkosten bij de VOC in rekening gebracht.
Oh.
En hij werd in 1605 gedwongen af te treden als bewindhebber. Nou, dat heeft de VOC geweten, want Lemaire heeft vervolgens zijn hele leven geprobeerd om de VOC dwars te zitten en zelfs ten onder te laten gaan.
Hoe heeft hij dat gedaan?
Nou, bijvoorbeeld door naked short selling uit te vinden. En naked short selling is het verkopen van aandelen die je niet bezit, maar die je wel op een bepaalde datum beloofd te leveren. En dan tegen een vooraf afgesproken prijs. Nou, de verkopende partij, in dit geval Lemaire, gokt dan op daling van de koersen in tussentijd. En de koper, uiteraard, op stijging van die koers. Nou, Lemaire, die liet die daling van die VOC-koers liet hij niet aan het toeval over. Hij deed er echt alles aan om de koers van het aandeel te laten dalen. Hij verspreidde bijvoorbeeld fake news over mislukte oogsten, schepen die waren vergaan. Hij knoopte onderhandelingen aan met de koning van Frankrijk voor de oprichting van een stevige concurrent van de VOC, een Franse Oost-Indische compagnie. En hij dumpte ook nog eens op strategische momenten grote hoeveelheden van zijn eigen aandelen. En hij had succes, want de koers van het VOC-aandeel begon zo rond 1609, 1610 inderdaad te dalen.
Ja.
En dat was voor Lemaire natuurlijk een win-win situatie. Hij werd door die toestand zelf schathemeltje rijk En de VOC kwam in grote financiële problemen.
Ja. En hoe liep dat af?
Nou, het is niet zover gekomen dat de VOC ten onder ging. Want, en dat herken je misschien ook wel, de staat greep in en verbood de termijnhandel. Want de VOC was too big to fail.
Het is net alsof het nu speelt. Klopt. Zoveel is er geen verschil is er niet.
Ja, we herinneren ons de banken nog.
Ja.
Die ook niet om mochten vallen. Nou ja, het kostte Lemaire kapitalen. En zijn wrok werd alleen maar groter. Maar goed, dat is een ander verhaal.
Ja, ja, het is een bijzondere wereld. Nu en maar toen was ook al. En heb je nog meer van die kleurrijke, frauduleuze figuren binnen de VOC? Ken je die?
Ja, wat dacht je wat? Heb jij toevallig wel eens gehoord van Jacob Seyms?
Nee, die ken ik niet. Belletje doet rinkelen.
Misschien wordt hij niet meer al te vaak aangehaald, omdat dat niet een heel positief verhaal is. Hij was namelijk een van de belangrijkste regenten van Hoorn. En hij vanaf 1655 tot 1671, de hoorlijke tijd, was hij bewindhebber bij de VOC-kamer Hoorn. En dat was een van de meest gewilde posities in de stad. Namelijk vanwege de grote vergoeding, de forse vergoeding die je daarvoor ontving. Maar voor Jacob Seyms was dat blijkbaar niet genoeg, want in 1670 ontdekte de VOC een omvangrijke fraude bij de Kamer Hoorn. En de spil in deze fraude, waarbij trouwens ook nog verschillende andere Hoornse regenten betrokken waren, was deze Jacob Seyms.
Wat had hij gedaan?
Seyms had met de obligaties van de VOC geknoeid, dus met de boekhouding. Hij had samen met andere grote partijen specerijen achterover gedrukt. En wat ook heel opvallend was, hij had hout bedoeld voor de bouw van VOC-schepen gebruikt voor zijn eigen buitenhuis in de Beemster. Nou, niet bepaald een brave borst dus.
Nee. Hoe liep het af met hem?
Hij werd gearresteerd toen die fraude werd ontdekt, naar Amsterdam gebracht en daar kort gevangen gezet. En vervolgens werd er een onderzoek tegen hem ingesteld, maar die mocht hij wel in Hoorn in vrijheid afwachten. Daar was dat nieuws inmiddels bekend en waren ze niet bepaald blij met hem. En toen hij in januari 1672 in Hoorn terugkwam, werd hij door een woedende bevolking met sneeuwballen bekogeld en met messen achterna gezeten. En uiteindelijk werd hij tot een fikse geldboete veroordeeld en uit al zijn functies ontheven. Datzelfde overkwam trouwens ook zijn medeverdachte. Dat was bewindhebber Reinier Langewagen, die op dat moment notabene een van de burgemeesters van Hoorn was.
Zaten ze hem ook met messen achterna? Of?
Nou ja, wel iets vergelijkbaars. Want hij was op een gegeven moment op bezoek bij zijn collega bewindhebbers in Enkhuizen. Toen een grote massa zich bij het Oost-Indisch huis aan de Weerdijk verzamelde. En heel erg had dief, dief, begon te roepen. En een ooggetuige vertelt, eindelijk kwam hij dodelijk ontsteld en over al zijn leden trillende onder een groot gejouw en geroep voor den dag. Terwijl er al één onder den hoop was die het mesje gereed had om de wagenstrengen door te snijden.
Oh, is hij nog heel huids thuis gekomen?
Ja, hij kwam heel huids in Hoorn aan. Hij moest onderweg ook nog een woedende menigte boeren ontwijken in een herberg. Dus nieuws ging snel in die tijd. Maar eenmaal in Hoorn aangekomen werd zijn huis door een woedende oranje gezinde menigte tot twee keer toe geplunderd. Want hij was ook nog eens een keer een staatsgezinde burgemeester. En we zijn inmiddels in het jaar 1672, het rampjaar. En daar richtte de woede, net zoals de gebroeders Johannes de Wit, zich tegen alle staatsgezinde burgemeesters en regenten. En Langewagen die kon wist maar ten nauwe nood het vegenlijf te redden.
Ja, dus ze konden niet op al te veel sympathie rekenen, de fraudeurs.
Nee, nee, nou zeker niet bij de gewone man. Maar ze werden er eigenlijk pas echt op afgerekend wanneer ze politiek kwetsbaar waren. Zoals Seyms en Langewagen in 1672.
Ja.
Zolang ze nog politiek stevig in het zadel zaten, konden ze eigenlijk min of meer een beetje hun gang gaan.
Ja, ja.
Hè,
ja.
Want voor de rest werd corruptie eigenlijk door de vingers gezien. Of met de mantel der liefde bedekt. En dat gold trouwens ook voor het hoge VOC-personeel dat naar Indië vertrok. Want het was algemeen bekend dat heel veel van hen louter en alleen naar de Oosten vertrokken om er in hele korte tijd heel erg rijk te worden. Of zoals Duitse koopman Johan Heinrich Schröder schrijft, als een rijker kapitaliste terug te keren.
Ja, maar hoe kon je zo snel rijk worden daar?
Nou ja, door in de Oost, naast het werk wat je voor de VOC deed, ook een eigen handeltje
op te zetten. Ja, ja.
Morshandel noemde de VOC dat.
Mooi woord.
Dat was illegaal, uiteraard, maar het verdiende heel erg goed. Door van alles en nog wat te smokkelen, kon je ook een aardig zakcentje bijverdienen. Want dat kon je weer mooi onderhands verkopen. Diamanten bijvoorbeeld. Het is bekend dat Cornelis Speelman, de hoogste man van de VOC aan de Indiase Coromandelkust, hiermee tegen de lamp liep. Maar goed, wat was de straf? Hij kreeg alleen een boete. En vervolgens kreeg hij gewoon weer hoge posities binnen de VOC. En hij werd zelfs gouverneur-generaal.
Zo.
En als hij sterft, dan laat hij een kapitaal van maar liefst 1,5 miljoen gulden na. En dat is ongeveer zo'n 100 miljoen euro nu.
Ja, dat is niet slecht. Maar wat deed die VOC daar dan tegen? Deed die dan helemaal niets?
Jawel, jawel. De compagnie die stuurde met regelmaat controleurs naar al die handelsposten. Bijvoorbeeld Johannes van Straten. Hij werd naar Bengalen gestuurd, dat is de huidige Bangladesh, om wat aan de smokkel van opium te doen, want daar handelde de VOC namelijk ook in. Maar hij bleek al net zo corrupt als de mannen die hij moest controleren. Want in 7 jaar tijd maakte hij maar liefst 175.000 gulden over naar Nederland, naar huis, terwijl zijn maandsalaris maar 100 gulden bedroeg. Yep. Het was dus gewoon dweilen met de kraan open. En iedereen deed er al mee, van hoog tot laag, van soldaat tot gouverneur-generaal.
Ja, iedereen is rijk geworden van de VOC, zullen we maar zeggen. In ieder geval
absoluut.
De mensen die daarbij betrokken waren.
Veel wel.
Maar zelfs iedereen, dus van hoog tot laag, zelfs de gouverneur-generaal.
Zelf die. Ja, bijvoorbeeld Johan van Horen. Die in 1704, ondanks protest van andere hoge VOC-beambten, omdat hij zo corrupt was, toch gewoon gouverneur-generaal werd. En het was een publiek geheim dat hij er zelf allerlei illegale handeltjes op nahield. Daar hield hij een aardig kapitaaltje van 800.000 gulden aan over. Nou ja, van zo iemand kun je toch niet verwachten dat hij optreedt tegen corruptie.
Ja, ik vind het wel heel bijzonder dat het zo uit de hand kon lopen. Was er helemaal niemand in Indië zelf dan ook die iets deed? Want ik bedoel, dit was dus toch ook zichtbaar?
Nou ja, de in Enkhuizen geboren gouverneur-generaal Jacob Mossel was bijvoorbeeld iemand die dat wel probeerde, maar dan wel op zijn heel eigen manier. Het bijzondere aan hem was dat hij Je zou kunnen zeggen van krantenjongen miljonair geworden was. Of in VOC-termen, hij was opgeklommen van jong matroos tot gouverneur-generaal. En hij had in die hele carrière aan de lijve ondervonden hoe diep die corruptie geworteld was in de VOC.
Ja, in al die lagen heeft hij dat gezien. Is hij dat tegengekomen dus?
Precies, en je moest ook gewoon baantjes kopen. Hè? Je moest gunsten zien te verwerven. Het zat gewoon, het hoorde helemaal bij de bedrijfscultuur in Oost-Indië.
Over daar VOC-mentaliteit gesproken, maar goed, ja.
En hij koos daarom voor een andere strategie. Op de eerste plaats stond hij particulieren toe om zelf handel op kleine schaal te drijven in goederen waar de VOC toch niet zo in geïnteresseerd was. Hij verhoogde de salarissen van de VOC-beambten en hij gaf hen zelfs een rustgave, oftewel een pensioen. En met al die maatregelen hoopte hij de prikkel tot illegale activiteiten wat weg te nemen.
En hielp het?
Nee. Nou, misschien ook wel omdat Mossel zelf niet bepaald het goede voorbeeld gaf. Want hij deed volop mee aan de zelfverrijking ten koste van de VOC. Kijk, en zolang het de VOC voor de wind ging, maakten de heren 17 en in Den Haag zich niet zo druk over die corruptie. Maar juist in de tijd van Mossel ging het niet zo goed met de compagnie. En dus werd hij door Den Haag onder druk gezet om wat aan die zelfverrijking te doen. En wat deed hij? Hij vaardigde in 1754 een reglement uit ter beteugeling van pracht en praal. Dus met andere woorden, hij wilde paal en perk stellen aan de rijkdom en de luxe die iemand tentoon mocht spreiden. En zoals het al ging, dat werd heel precies omschreven. Er stond bijvoorbeeld in dat reglement hoeveel paarden, hoeveel rijtuigen, hoeveel slaafgemaakten een VOC-beambte mocht hebben. En uiteraard was dat afhankelijk van je rang. Ook aan de grootte van je huis werd een maximum gesteld. Zelfs het aantal wandelstokken, knoopsgaten op je jas en schoengespen werd vastgelegd.
Ja, dat slaat dus weer helemaal door naar die andere kant. Was dit serieus bedoeld? Of?
Nee. Dit was een mooie staaltje van window dressing.
Ja.
Het was voor de bühne, om nog maar eens een andere Nederlandse uitdrukking te gebruiken. Want Jacob Mossel, die hield zich er zelf niet eens aan. Want toen zijn dochter trouwde, overtrad hij alle door hemzelf opgestelde regels door een absurd luxe huwelijksfeest te organiseren.
Ja, dus als ik dit hoor, dan kan ik niet anders dan een conclusie tot de conclusie komen dat optreden tegen de corruptie binnen de VOC een soort vechten tegen de bierkaai was.
Nou, zo is het precies. En toen de compagnie in 1795 ten onder ging en werd opgedoekt, kregen de letters VOC in de volksmond een hele andere betekenis. VOC betekende niet langer Verenigde Oost-Indische Compagnie, maar het stond voor vergaan onder corruptie.
Juist. Nou, dit is een prachtig verhaal weer van glorie, maar ook van de teloorgang daarvan. Dankjewel, Ad. Graag tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.